Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Roelofsen uit Nieuw-Loosdrecht zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 95, vers 1. Kom, laat ons samen Israëls Heer, de rots in van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En ook vers 2, de Heer is groot, een heerlijk God, het eerste en het tweede vers van Psalm 95. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Altijd weer dat kruis. Waarom moet het altijd weer daarover gaan in de kerk? Over zonden en dood, over lijden en sterven. Zouden wij als christenen niet veel meer moeten leven vanuit de opstanding? Vanuit het positieve, vanuit de kracht, vanuit de overwinning? Nee, zegt de apostel Paulus. Ik heb me voorgenomen, zo schrijft hij aan de gemeente van Korinthe, om niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, de gekruisigde. Misschien is dat dwaasheid in de ogen van de wereld, maar is het dwaze van God niet vele malen wijzer dan de wijsheid van alle mensen bij elkaar? Gemeente, waarom Paulus daar zo stellig over is, en waarom dus altijd weer dat kruis, daar willen we vanavond met elkaar in deze dienst over nadenken. We gaan nu met elkaar zingen over de wijsheid van onze God. En het begin van die wijsheid, dat het ontzag voor de Heer is. Daar willen we met elkaar over gaan zingen. En dat is Psalm 111. En daarvan zingen wij de versen 1 en 6. Dus laten wij zingen. Psalm 111, vers 1 en 6. Na de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar Psalm 16, de versen 1 en 3. Dus Psalm 16, vers 1 en 3 als ons amen op de geloofsbelijdenis. Samen met de kerk van alle tijden en plaatsen, samen met al die gelovigen, met al die broeders en zusters die ons zijn voorgegaan, willen wij belijden dat wij alles verwachten van God onze Heer, de Drie-enige. Daarom vraag ik u om met mij en met hen te spreken in uw hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden. Die is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij ook weer komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij met elkaar bidden. getrouwe Heer, u wilt ons goed, onze God, onze erfenis en het deel van onze beker wezen. Dat zongen we net met elkaar als antwoord op die geloofsbelijdenis. Als ons amen, onze bekrachtiging van die aloude woorden. Maar als we het zo zingen, het is ergens vertrouwd. Het is een lied wat we vaker hebben gezongen. Misschien zelfs ooit wel uit het hoofd hebben geleerd. Maar ergens zijn het ook wel hele vreemde woorden. Heer, u wilt ons goed, ons bezit, ons erfenis. Datgene wat we na mogen laten. U wilt dat zijn. Zo diep en intens bent u op ons leven betrokken. U wilt alles voor ons zijn. Onze redder, onze heiland, onze zaligmaker, onze gids, onze vader. Heer, we weten het. Want we horen het zondag in, zondag uit in de kerk. Maar geef dat we ons erover mogen blijven verwonderen. Dat u, de God die alles gemaakt heeft, die zoveel groter is dan wij ooit kunnen denken, dat u zich om ons bekommert. Dat u zelfs uit de hemel wil neerdalen vanmiddag om ons hier in dit gebouw te ontmoeten. Dat u degene bent die tot ons spreekt als we zometeen die Bijbel open doen. En dat we ook mogen weten dat dit gebed en onze liederen, dat die ook echt bij u aankomen. U geniet ervan. Van deze ontmoeting, van dat contact in alle rust en in alle vrede. En daarom, Heer, is ons gebed ook of u het rust en vrede wil laten zijn. Ook in ons hart, ook in onze gedachten. Want Heer, het mag dan misschien vakantietijd, maar wij zijn zulke drukke mensen. En ergens nemen we ook zoveel mee naar dit gebouw, naar deze dienst, naar deze ontmoeting. En het is niet alleen maar lof en dank. Dat ook, maar het zijn ook de dingen die ons zo bezig kunnen houden. Die zo in de vezels van ons bestaan zitten. De vragen die door ons hoofd heen spoken. De zorgen waarmee we tobben. Onze gezondheid misschien. Die worsteling met die zonde. Waardoor we voor ons gevoel onszelf en vooral u ook zo tegenvallen. Het kunnen ook hele positieve dingen zijn, Heer. Misschien zijn we juist zo vol blijdschap en dankbaarheid over die mooie dingen die we gezien hebben en meegemaakt. Over die ander die in ons leven kwam of er nog steeds is. Heer, we willen u vragen of het allemaal mee mag klinken in deze dienst. Maar vooral ook dat het niet in de weg zal staan. Als we zometeen de Bijbel lezen. Als we zometeen naar de preek luisteren. Als we zometeen weer zo'n lied aanheffen. Heer, geef dat er ruim baan mag zijn voor uw woord en voor onze lof en dank voor u. Heer, geef daarvoor uw Heilige Geest in ons hart. Dat hij die ruimte maakt. Dat hij die woorden leven inblaast. En dat hij laat zien dat het niet alleen maar woorden zijn voor die gemeente in Korinthe, maar ook woorden voor ons in het hier en nu. En bepaal ons dan bij dat kruis. Dat kruis van uw Zoon Jezus Christus. Dat niet alleen een soort van massieve waarheid is, die we met ons hoofd wel kennen, maar dat we ook opnieuw weer ingaan zien dat het daarmee staat of valt. Ook ons eigen leven. Heer, geef ons zo een gezegende dienst. Wij hier, zoals we vanavond bij elkaar zijn gekomen. En iedereen ook die nu of later met ons meeluistert. Geef u zegen. Dan is het goed. Dat bidden wij u. In de naam van uw Zoon. Onze Heer. Jezus Christus. Amen. Gemeente, het is zomer. Dat zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. De deuren van de kerk staan open.
En dan komt er een beetje een frisse wind naar binnen. In de zomer kies ik er ook altijd voor om iets van een prekenserie te doen. En de ene keer is dat over een Bijbels figuur. Ik heb wel eens gepreekt over Daniel. Ik heb hier geloof ik ook nog eens een preek uit die serie toen nog in Heteren stond gehouden. Dit seizoen, deze zomer, heb ik ervoor gekozen om de brief van Paulus aan de Korintiërs te bepreken. En het is daarom misschien ook goed om het een en het ander over die gemeente van Korinthe en die brief te zeggen. Want Korinthe, dat is een gemeente waarvan je kunt zeggen, dat is een bloeiende en een bruisende gemeente. Het is een Griekse havenstad, er gebeurt ook sowieso veel in zo'n stad. Ik zeg wel eens, Korinthe lijkt wel een beetje op Rotterdam. Moet je een beetje voor ogen houden, zeg maar bedrijvigheid. Mensen van geen woorden, maar daden enzovoort. En daar is ook een christelijke gemeente en die bloeit. En die groeit. En zij heeft eigenlijk een beetje last van groeistuipen, zou je kunnen zeggen. En daarom gebeuren daar dingen waarvan wij zouden zeggen 20 eeuwen later dat nou kan in een christelijke gemeente. Er is bijvoorbeeld een man en die is getrouwd met de vrouw van zijn vader. En er zijn een aantal christenen waarvan een conflict zo hoog is opgelopen dat ze er met elkaar niet meer uitkomen, maar het voor de rechtbank uit gaan vechten. Ja, dat soort dingen gebeuren. Ook in Korinthe. En Paulus schrijft daar dan over. En het is juist die brief aan de gemeente van Korinthe die eigenlijk ontzettend bepalend is geweest, ook voor hoe wij 20 eeuwen later nog steeds kerk zijn. Dan blader maar eens door die eerste brief heen. Ons avondmaalsformulier is gebaseerd op de woorden die Paulus daar schrijft. Wat we weten over de opstanding en het eeuwig leven. Paulus wijdt er een heel hoofdstuk aan. Veel meer woorden dan bijvoorbeeld Jezus Christus dat doet. Het gaat over de positie van man en vrouw. Over het huwelijk. Over al dat soort zaken. En als je dat dan doorleest, dan denk je, eigenlijk is die brief best wel heel belangrijk geweest. Maar voor al dat soort praktische dingen begint Paulus bij de kern. Want hij heeft een brief ontvangen van die gemeente in Korinthe met allerlei concrete vragen juist over dat soort dingen. En ja, Paulus is Paulus en die gaat dan niet zomaar plomp verloren antwoorden geven. Die gaat eerst als het ware een soort van vloertje leggen. Die zegt, ja, ik ga wel antwoord geven, maar voordat ik antwoord geef moet je wel weten waar het vandaan komt. Want dat zag ik niet zo uit mijn duim, dat heeft te maken met het evangelie. Want het evangelie bepaalt over eigenlijk alles in het leven, hoe wij denken, wat we doen en wat we laten. En daarover gaan we vanavond met elkaar lezen. Een stukje uit 1 Korinthe 1 en een stukje uit 1 Korinthe 2. We beginnen te lezen met 1 Korinthe 1, de versen 18 tot en met 31. Dus 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 31. Door de Heilige Geest schrijft apostel Paulus deze woorden van God. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. En het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus. De kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, teniet te doen. Opdat geen vlees, geen lichaam, geen mens voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Tot zover, we lezen zo meteen verder. Meest gaan we met elkaar zingen uit Weerklank. Lied 153, het eerste vers. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Dus Weerklank 153, vers 1. We lezen verder in 1 Korinthe 2 en daarvan lezen we dan de versen 1 tot en met 16. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had me voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Omdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld. En ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als ze die gekend hadden, zouden ze de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met de woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. Tot zover Gods woord. Laten we opnieuw zingen uit de Weerklank. Lied 153, nu de versen 6 en 7. Na de verkondiging zingen we met elkaar opnieuw uit Weerklank. Nu lied 189, de versen 1, 2 en 3. Kroon hem met koningskroon, het Godslam op zijn troon. En als we dat lied met elkaar zingen, dan valt het u misschien op en anders omdat ik het gezegd heb, dat daar heel veel uit het Bijbelboek Openbaring in zit. Het is natuurlijk zo'n boek wat gaat over de toekomst tegelijkertijd. Hoe wordt Jezus daar geschetst als het lam dat staat als geslacht? Dat is hoe hij glorieert, dat is zijn kracht, dat is zijn macht, dat is zijn glorie. En dan gaat het dus, het lam dat geslacht is, Jezus Christus, de gekruisigde. Dus dat vind je ook in Openbaring en dat is dan ons antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Niets anders dan Jezus Christus, de gekruisigde. Dat is wat de apostel Paulus de gemeente in Korinthe te bieden heeft. Want het evangelie, dat overtuigt niet door kracht of door welsprekendheid, maar het wordt bevestigd, zo zegt hij, door het werk van de Heilige Geest. Oftewel, dat er mensen door geraakt worden, dat ze door veranderd worden, dat ze door vernieuwd worden. Je ziet het gebeuren. En zo zegt hij, dat moet voor jullie toch wel het bewijs zijn, dat het geloof niet op menselijke wijsheid gebouwd is, maar dat het steunt op de kracht van God. Het komt niet door mijn retorische gaven of die van mijn medearbeiders, of omdat ik zulke hoogdravende redeneringen had. Het komt omdat God mijn woorden en die van Apollos en van Petrus wil gebruiken om jullie bij dat lam te brengen. Gemeente, de apostel Paulus vertelt in het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben eigenlijk best wel heel eerlijk, dat hij het spannend vond toen hij daar voor het eerst het woord nam in die Griekse stad. Eerdere ervaringen in synagoges, die hadden hem blijkbaar toch wat bang en angstig gemaakt. Want iedere keer als hij op die plaats over Jezus Christus begon, dan zorgde dat voor onrust en verdeeldheid. En inderdaad, het was misschien een soort van self-fulfilling prophecy, maar in Korinthe gebeurde dat ook weer. Nadat de Joden hem een aantal keren aangehoord hadden, wat hij zei over Jezus de Messias, de vervulling van de schriften, worden ze boos en willen ze hem met geweld voor de stadhouders slepen. Eigenlijk precies zoals de Joden in Jeruzalem dat hadden gedaan met zijn meester, Jezus Christus. Maar deze stadhouder in Korinthe, die had hen te verstaan gegeven dat hij zijn vingers niet wilde branden aan dat soort religieuze zaken. Daar ging hij niet over. Bovendien, dit was een intern Joodse kwestie en dan moesten ze dan zelf maar oplossen. Zo was het ergens allemaal met een sisser afgelopen. En zo waren ze ter onverrichte zaken weer naar huis gegaan. En uit pure frustratie hadden ze de eerste, de beste christen die ze tegen waren gekomen, maar even in elkaar geslagen. Sosthenes. Kijk maar helemaal aan het begin van de brief aan Korinthe. Dat is degene met wie Paulus deze brief schrijft. Die man die toen de klappen daarvoor moest incasseren. Paulus konden ze namelijk niet vinden. En die was zo aan een pak rammel ontkomen. Toen de gemoederen weer wat bedaard waren, was een van de bestuurders van de synagoge tot inzicht gekomen. Dat Paulus' woorden wel waar waren. Hij had geloof gehecht aan zijn boodschap over de Messias. En had gezegd, misschien dan niet meer in een synagoge, maar laten we maar bij elkaar komen, bij mij in mijn huis. En zo was daar de eerste christelijke gemeente in Korinthe ontstaan. Gemeente, waarom altijd weer die onrust? Waarom altijd die verdeeldheid? Zo zegt Paulus, dat komt omdat, als je het je goed realiseert, dat evangelie een struikelblok is voor de Joden. En een dwaasheid in de ogen van de Grieken. Omdat het, zo zegt hij, daarmee eigenlijk haaks staat op wat de meeste mensen willen horen over redding en vergeving. Over verlossing. En over hoop. Ook binnen de kerk. Want gemeente, waarom altijd weer dat kruis? Waarom moet het iedere zondag en iedere dienst toch ergens weer gaan over dat verhaal van zonde en van dood, van lijden en van sterven? Jezus is toch ook weer opgestaan? moeten we daar niet meer veel meer van uitgaan? Uitgaan van het positieve. Dat doen ze in de wereld om ons heen tegenwoordig ook. God houdt van ons, onvoorwaardelijk. Dat is toch het evangelie? En met die boodschap kun je bij de mensen aankomen. Met die woorden kun je ze ervan overtuigen dat een leven met Jezus Christus zoveel rijker is dan zonder hem. Je moet als christen ook wel een beetje met je tijd meegaan. Mensen, misschien valt het in Ochten nog wel mee, maar in Loosdrecht is het toch een klein beetje anders. Maar mensen lopen toch niet voor niets weg bij ons traditionele kerk. Ze zoeken bijeenkomsten met meer blijdschap, met een boodschap die wat prettiger in het gehoor ligt. Iets wat hen troost biedt en hen bevestigt in wie ze zijn en de weg die ze moeten gaan. Nou ja, dat is ook wel waar ze sinds het vertrek van Paulus in Korinthe al een nadruk op hebben gelegd. En Paulus, 1 Korinthe 15, het gaat ook helemaal over die opstanding. En dat is echt wel een belangrijk gedeelte van het geloof. En daar zijn ze ook heel enthousiast over. En ze zeggen, dat is nou juist datgene in het evangelie wat je de vrijheid biedt. Daardoor zijn wij zo'n bruisende gemeente. Waar het geloof echt leeft en een verschil maakt. En als je het zo een beetje proeft in het boek Handelingen en leest in literatuur die erover geschreven is. Ja, in Korinthe, het was een bruisende gemeente. Iedere avond, niet alleen op de zondag of op zo'n catechisatieavond. Nee, iedere avond is er een inspirerende bijeenkomst. Met goede muziek, met een stevige bijbelstudie en uiteraard een gezellige maaltijd. En in Korinthe zien ze dan ook het aantal gelovigen staag groeien. En niet de mensen die het in de synagoge niet meer zou kunnen vinden. Nee, van die heidenen. Die van heel ver weg komen. Die op de een of andere manier geraakt worden door God. En zich dan opeens, ja, aansluiten. Ze staan er opeens. Gewoon bij het huis waar de dienst is. Er zijn zelfs een aantal vooraanstaande Griekse families. Die de stap naar de kerk hebben gemaakt. En dat betekent voor die gemeente opeens veel meer middelen. Veel meer invloed, ook in de wereld. Ja, als je het zo leest, ja, dan is Korinthe. Korinthe is zo'n gemeente waar je als kerk trots op kan zijn. Een gemeente waar altijd wat te doen is. Zo'n gemeente waarover je leest in die plaatjes van de PKN en de IZB... en die met grote foto's wordt gepresenteerd. Ja, in andere kerken in Nederland loopt het misschien een beetje terug. Zijn het vooral de 50-plussers die de banken vullen? Maar bij ons niet. Bij ons is het anders. Bij ons wordt er van alles en nog wat georganiseerd. Want bij ons geen verstikkende regels, maar vrijheid. Iedereen mag zijn wie die is. En wat niet goed is aan hem of haar, ja, daar gaan wij ons niet druk over maken. Dat moet hij of zij zelf maar richting God verantwoorden. De gemeente, het werkt. Die gemeente groeit. En, nou, ook gemeentes... Ja, die dat centraal stellen. Je ziet het. Het groeit. Er zit het vol. Het zwingt. Maar ja, dan is daar opeens die brief van Paulus. En ze hebben notabene zelf om die brief van Paulus gevraagd. En zijn punt waarmee hij zijn schrijven begint, is dat ze door al dat zwingen en die drukdoenerij, dat ze daardoor de kern uit het oog zijn verloren. Het gaat om Jezus Christus en zijn kruis. En dat is geen aspect, naast vele anderen van het christelijk geloof, waar ze in Korinthe misschien ook nog eens wat aandacht aan moeten geven. Nee, het is de rode draad, de kern, sterker nog de inhoud van het christelijk geloof. Daarom zegt Paulus ook zo stevig, en het is zo'n mooie tekst voor op een tegeltje. Ik had me voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus de gekruisigde. Wat een beetje een raar woord, niets anders te weten. Het is een beetje een soort van Joodse uitdrukking. Je hebt hem ook nog wel een beetje in het oud-Nederlands. Vroeger zeiden ze dan als je verkering kreeg, ik heb kennis aan iemand. En dat betekende dat je intiem werd met iemand. Nou, dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Ik had me voorgenomen met geen andere intieme boodschap aan te komen met degene met wie ik mijn hele leven al intiem ben. Tenminste, sinds zijn bekering daar op de weg naar Damascus. Jezus Christus. De gekruisigde, die gestorven is voor onze zonden. Kijk, Paulus ontkent niet dat je als christen leeft door de geest en groeit in je geloof. Hij zegt in diezelfde brief aan Korinthe dat niemand van Jezus Christus kan zeggen dat hij de Here is dan door de Heilige Geest. En hij ontkent ook niet dat de opstanding belangrijk is of dat de genadegaven zijn geschonken door de Heilige Geest. Maar het is allemaal wel in de kracht van Christus, de kracht waarmee hij ook uit het graf is opgestaan. En Paulus zet ook geen streep of geen puntjes en komma's rondom die vrijheid die die mensen daar zo ontzettend lief is. Maar hij wijst hen er vooral op dat de christelijke vrijheid meer is dan alleen maar helemaal jezelf mogen zijn. Want zo zegt hij dan, ik zelf leef toch niet meer, maar Jezus Christus leeft in mij. Het geloof verandert je. En zijn liefde die je zo duidelijk ziet aan dat kruis, die vernieuwt je denken. En daarmee ook de rest van je hele leven. Gemeente, wat Paulus doet aan het begin van zijn brief is dat hij richting die o zo succesvolle gemeente zegt, ja, ga door met het goede, maar realiseer je ook dat het evangelie eigenlijk best wel heel weerbarstig is. Want als je er goed over nadenkt, is het verhaal van Jezus lijden en sterven best een lastig verhaal om te vertellen. Het is bijna niet uit te leggen richting anderen die er niet mee zijn opgegroeid. Misschien heeft u die ervaring ook wel. Heb je zo'n vriendje die bij jou woont in de straat en die niet naar de kerk gaat. En op zo'n goede dag dan zegt hij of zij tegen jou, hey, jij gaat altijd naar de kerk, dat is blijkbaar heel belangrijk voor jou. Wat doe je daar nou eigenlijk? Nou ja, zingen, bidden, Bijbel lezen, dat weten ze dan vaak nog wel. Misschien heb je zo'n collega bij het koffieapparaat op maandagmorgen en die zegt, ja, jij ging van het weekend niet mee. Jij ging naar de kerk, dat is heel belangrijk voor jou. Maar waarom? Wat doe je nou? Waarom zou ik niet in mijn bed blijven liggen op zondagmorgen, maar met jou meegaan? Ja, ga het dan maar eens vertellen. Ik hoop dat u de woorden vindt, of dat de Heilige Geest u die geeft. Maar het is best wel knap lastig. Vooral als je dan begint over zonde, over vergeving. Moet hij of zij dan ook gered worden? Is hij of zij zo'n slecht mens dan of zo? Ga het maar eens uitleggen. Een paar weken terug had ik in Loosrecht een groep statushouders op bezoek. Zo noemen ze dat dan. Dat zijn vluchtelingen. Die hebben een tijdelijke verblijfstatus gekregen. En dan is het moment aangebroken dat ze een beetje in moeten gaan burgeren. Taalkursus krijgen ze dan. Een klein beetje vrijwilligerswerk. En dan krijgen ze in de gemeente Weidemeren krijgen ze ook een soort van stoomcursus Nederlanderschap. Ik ben altijd blij dat de kerk daar dan ook nog bij hoort. En dan zit je een beetje als kerk tussen bezoek aan het kasteel, het gemeentehuis en de bibliotheek in gepropt. Maar je krijgt toch een uurtje waarin je iets mag vertellen over hoe dat christelijk geloof dat land waarin we leven gevormd heeft. Iets over normen en waarden. En stiekem fiets je dan eigenlijk ook nog iets over Jezus Christus tussendoor. Het gebeurt vrij regelmatig. Ik had het een keertje eerder gedaan. En waar ik mezelf als dominee wel een beetje aan stoorde was van de meesten zijn moslim. Dus zondagmorgen uitnodigen in de dienst is dat een beetje lastig. Dat gaan ze waarschijnlijk sowieso niet doen. En die commissie die is toch ergens van de staat en die zegt, neutraal, dat doen we niet. Maar dan komen ze op een donderdagmiddag. En dan komen ze in de kerk en we weg, een hele mooie kerk in Nieuw-Loosdrecht. Maar het is niet meer dan een monumentaal gebouw. Het hart is er niet of zo. Want de gemeente is weg. Er wordt niet gezongen, niet gebeden. Er wordt niet gepreekt, een klein beetje. Maar eigenlijk het essentiële van wat de kerk is, van wat je als gemeente mag zijn, dat is dan niet zichtbaar. En zo hadden we bedacht om dan maar een filmpje te schieten. We zitten tenslotte vlakbij Hilversum. Er zitten wat van die mensen die camerawerk doen in de kerk. Dus de dienst ervoor hadden we een film van gemaakt. En ondanks dat er een taalbarrière was en ze dus echt niet meekregen wat er allemaal gezegd en gezongen wordt, waren ze er toch wel diep van onder de indruk. dat daar mensen jong en oud zaten te zingen. Dat kenden ze eigenlijk helemaal niet, vanuit de moskee of zo. Dat er gebeden werd, nou, dat kenden ze dan weer wel. Maar ze vooral die doop die bediend werd. Dat triggerde hen. Daar wilden ze meer over weten. Ja, en wat is dat? Dat met dat kleine kindje. En dan moet je gaan praten als dominee. Dan denk ik, ja, wat vertel je dan? Hoe leg je hen uit wat daar nou gebeurt bij zo'n doopvond? Ik heb het gezegd over dat wij als christenen geloven dat ieder mens onrein is. En dat je dus schoon gewassen moet worden, vandaar dat water. En dat God eigenlijk al voor je kiest, voordat je er zelf over kunt beginnen. Vandaar dat met zo'n klein kindje. En dat het op zich niet in dat water zit, maar in Jezus Christus, die in de eerste eeuw daar in Jeruzalem aan dat kruis is gestorven. Nou, je hoort jezelf praten als dominee. Zou ze er iets van snappen? Zou u het begrijpen als u er niet mee opgevoed was? Ik begreep achteraf dat het best geland was. Maar toch, als je zo staat te vertellen, of als u zo'n gesprekje hebt met zo'n collega bij de koffieautomaat, of met zo'n vriendje of vriendinnetje dat eigenlijk nooit naar de kerk gaat, dan voel je een beetje wel aan wat Paulus bedoelt met de dwaasheid van de prediking. Met de weerbarstigheid van het evangelie. Kijk, wat hielp, was dat die moslims die in Loosdrecht bezoek waren, dat die eigenlijk misschien wel meer dan de gemiddelde Nederlander weten wat onrein is. Kijk, halal en ram, dat zijn voor hen dagelijkse dingen. Daar zijn ze mee bezig. Als het halal is, mag je het eten. En als het ram is, dan moet je er vooral heel ver vandaan blijven. En wat ook nog wel helpt, is dat je ze niet hoeft te overtuigen dat deze wereld gevallen is en dat er kwaad is. Het merendeel van hen is echt niet voor de lol op de vlucht gegaan. Ze zijn gevlucht vanwege hun geaardheid. Of omdat ze net een iets andere politieke voorkeur hadden. Of omdat het oorlog is. Ze weten dat er kwaad is en dat het echt pijn doet. En dat je dat niet met alleen maar mooie woorden kunt overwinnen of zo. Dat het kwaad misschien zelfs ook nog wel een beetje in henzelf zit. Het helpt. En tegelijkertijd zou ze het snappen. Nou, gelukkig is de Heilige Geest er ook nog. En die zaait zal wel zijn zaadjes, maar toch. Het kruis, dat kruis van Jezus Christus. Dat staat haaks op wat de wereld, en misschien wij zelfs ten diepste ook wel, willen horen over redding en verlossing. Want, ja, in de wereld, in het gewone leven, zoeken wij onze toevlucht, ja, bij mensen van naam. Van faam, bij de helden, de overwinnaars. Maar Jezus is in de ogen van de mensen toch ergens ook wel een beetje mislukkeling. Gestorven in de bloei van zijn leven toen hij een jaartje of 33 was. Verworpen door die godsdienstige leiders die Bijbel van hem zo ontzettend goed kenden. Uitgejouwd door de mensen die hem een week daarvoor nog juichend de stad binnen hadden gehaald als de Messias. En dan als klap op de vuurpijl, als hij daar dan hangt te sterven aan dat kruis op Golgotha, dan trekt zelfs zijn vader in de hemel zijn handen van hem af. Ja, en misschien moet je zelfs nog wel zeggen dat Jezus Christus het daar zelf ook nog wel een beetje naar heeft gemaakt. Want Paulus kan scherp zijn, maar de Zoon van God nog veel scherper. Dat hij met zijn prikkelende gelijkenissen en met zijn scherpe woorden mensen tegen zich in het harnas jaagt. Hij heeft gelijk. Dat is pijnlijk duidelijk. Dat ziet iedereen. Maar tegelijkertijd komt Jezus met zijn woorden en zijn gelijkenissen wel dichtbij. Wat hij zegt, dat is niet iets wat je zomaar naast je neer kan leggen. Je hoort het en ergens kun je niet gewoon doorgaan met je leven. Ja, en dan wordt het ongemakkelijk. En dan vraag je af, kan hij dit wel van mij verwachten? Kan hij van mij verwachten dat ik al mijn bestaande zekerheden opgeef? Om dan hem te vertrouwen. Kan hij het verwachten dat je een heel leven lang het op kan brengen om tegen de heersende cultuur in te zwemmen? Ja, Joden. Joden zijn misschien nog wel degene die daar het meeste voor openstaan. Voor hen is alles in het leven godsdienst. Maar zo zegt Paulus, zij willen voordat ze zich aan de Messias toevertrouwen een teken. Een teken dat ondubbelzinnig laat zien dat Jezus Christus die beloofde Messias is. Dat zijn macht niet van de Satan komt, maar van de hemelse Vader. Maar wat Jezus ook doet, het overtuigt hen niet. Ze nemen zelfs aanstoot aan hem. Ze struikelen over hem. Zoals je struikelt over zo'n losliggende steen op het tuinpad. Ze komen ten val over hem. Omdat ze uiteindelijk toch liever vast blijven houden aan de wetten en regels die hen zo dierbaar zijn. Die woorden uit het Oude Testament. En wat de farizeeën daaraan toegevoegd hebben. Dat weerhoudt hen ervan om in Jezus Christus de Messias te herkennen. En zoals de Joden vragen om een teken, zo zegt Paulus, zo zoeken de Grieken naar wijsheid. Een verlosser is voor hen niet zozeer een soort van godsdienstig figuur. Voor hen is het iemand die in staat is om moeilijke situaties te doorzien. Die op het juiste moment de juiste beslissingen weet te nemen. Maar voor Joden uiteindelijk alles in het leven godsdienst is voor Grieken uiteindelijk alles in het leven politiek. Ze zoeken een wijze man. Een leider. In benarde situaties het verlossende woord spreekt. Iemand die zich weet te beheersen als alle anderen het hoofd verliezen. Iemand met uitzonderlijke kwaliteiten die met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Een held. En hij hoeft voor hen niet van onbesproken gedrag te zijn als hij hem maar voor kan gaan. Kan leiden. Kan regeren. En ja, Jezus kan hen tot op zekere hoogte inspireren. Maar ze haken af als ze horen dat Jezus op het moment suprem niet spreekt, maar zwijgt. Dat hij slechts een enkel woord richt tot die hoge priester en die Romeinse stadhouder Pontius Pilatus. Voor Jezus geen heroïsche last stand, geen dapper vechtend einde. Hij ondergaat het allemaal lijdelijk. En wordt als de eerste de beste bandiet aan het kruis genageld. En veel smadelijker gaat het niet worden in de antieke wereld. Gemeente, ik weet niet wat u zoekt in een leider, in een redder. Of u op zoek bent naar een sterke man zoals de Grieken. Of een charismatische leider zoals de Joden. Misschien heeft u die vraag zichzelf eigenlijk ook nog nooit gesteld. Wat zoek ik nou eigenlijk? Want de meeste van ons, zoals we vanavond hier bij elkaar zitten, zijn ermee opgevoed dat Jezus Christus onze redder is. En we hebben nooit echt voor de keuze gestaan of we hem zouden volgen of iemand anders. Maar wat ik als dominee wel zie, is dat wij als christenen hier in het Westen soms toch ook wel moeite hebben met de scherpte van Jezus' woorden. En met de weg die hij is gegaan. Moet het dan altijd over dat kruis gaan, over zonde en schuld, over lijden en dood? Ja, zegt Paulus. Omdat al het andere, ja, wereldse wijsheid is. Daarmee ga je het niet redden. Kijk, als je het evangelie een beetje plat gaat praten. Als je het glad maakt. Scherpe kantjes ervan afhaalt. Als je er een positieve draai aan wil geven. Dan haal je de angel eruit. En dan is het een verhaaltje geworden wat mensen bevestigt in hun eigen gelijk. En niets verandert aan hun bestaan. En hen dus ook niet kan redden. Misschien ligt het beter in het gehoor. Sluit het beter aan bij het denken van de wereld. Maar het verandert niets. Niets wezenlijks aan onze gevallen toestand. En daarom zo zegt Paulus altijd weer dat kruis. En daarom had ik me voorgenomen niets anders onder jullie te weten dan Jezus Christus de gekruisigde. Omdat het dwaze van God wijzer is dan alle wijsheid van de hele wereld bij elkaar. En omdat het zwakke van de Heer krachtiger is dan de grootste kracht die er hier is op de aarde. En als de Geest het je openbaart, als de schellen van je ogen vallen, als je het voorzichtig begint te proeven en te peilen, ja, dan zie je het. Het is geen dwaasheid. Het is geen zwakte. De weg die Jezus is gegaan is geen, ja, geen noodlot of zo. Geen demonstratie van zijn zwakheid en onvermogen. Het is juist de enige en de krachtige aanpak van datgene wat er in grondslag ligt aan al onze pijn en zorgen. Namelijk die zonde die hier alles in deze wereld en in ons leven kapot maakt. Het is de zonde waardoor mensen ziek worden en kinderen sterven. Het is de zonde waardoor landen oorlog voeren en mensen elkaar naar het leven staan. Het is de zonde waardoor er kinderen zwerven op straat en ouderen verpieteren in een bejaardenhuis. Het is zonde. En nee, die is niet altijd direct terug te voeren op degene die er direct mee te maken heeft. Jezus laat daar geen misverstand over bestaan. Als er dan zo'n blind geborene bij hem wordt gebracht, en dan zeggen de mensen, ja, zijn ouders zullen wel wat gedaan hebben. Nee, zegt Jezus. Dat verband mag je niet trekken. Maar je moet wel zeggen dat het de zonde is die deze pijn, moeite, leed en ellende heeft veroorzaakt. Gemeente, het is de zonde waardoor wij ons soms als christenen zo lauw voelen. En zo keihard aanlopen tegen onszelf. Waarom het maar niet lukt met al onze goede voornemens. En op de een of andere manier toch altijd weer terugvallen in onze oude fouten. Het lukt ons vaak niet eens oprecht onze excuses te maken als we aantoonbaar echt iets verkeerd hebben gedaan tegen onze naaste of tegen God. En daarom, gemeente, alleen dat kruis van Jezus Christus kan ons redden. Alleen Hij kan het verschil maken in deze gevallen werkelijkheid. Met minder dan zijn dood op Golgotha gaan we het gewoon niet redden. Want daar draagt Hij het weg. Onze zonde, onze schuld, onze zwakheid, onze koppigheid, onze hoogmoed, onze trots. Eigenlijk alles wat er mis is aan ons als persoon en in ons leven. Jezus wil dat op zich nemen. Aan het kruis. Om u, om mij, heilig te maken. Rein te maken. Voor God. Zodat de weg open is. Voor inkeer. Berouw. Herstel van je wonden. Herstel van je relatie met God. Zodat geloven een thuiskomen mag zijn bij de Vader. Kijk, misschien is dat niet het makkelijkste verhaal om te vertellen. Richting je vriendje, je vriendinnetje, je collega bij het koffieapparaat. Misschien is het zelfs niet het makkelijkste verhaal om te vertellen richting je kinderen. Die je naar eer en geweten hebt opgevoed. Met God en geloof en die er niks meer van willen weten. Het is geen makkelijk verhaal. Maar de problemen waarmee wij te stellen hebben in deze wereld zijn ook niet makkelijk. Ze zijn groot. Ze gaan diep. Het evangelie is geen makkelijk verhaal. Maar het is de waarheid. Het enige wat ons als mens verandert en bevrijdt. Het is de enige kracht die dingen in beweging kan brengen. Zodat we in de vrijheid komen te staan. Het is het enige wat echt het verschil kan maken. Voor ons en voor de wereld. Het verschil is niets en niemand anders dan Jezus Christus, de gekruisigde. En daarom zij hem alle lof en alle eer tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we hem ook alle lof en eer geven door met elkaar te zingen. Weerklank, lied 189, kroon hem met koningskroon. Laten wij met elkaar danken en bidden. Heere God, wij willen u danken voor uw wijsheid, voor uw kracht, voor alles wat wij hebben mogen proeven uit het evangelie. Het evangelie van uw Zoon Jezus Christus, van dat kruis en hoe hij daarin alles op zich nam en daar alles op stuk brak. De zonde, de dood, de duivel en zijn handlangers. Heer, dank u wel dat wij het mogen kennen. Dat we er misschien zelfs wel mee zijn opgegroeid. We willen u danken dat we zelfs eigenlijk nooit echt voor de keuze hebben hoeven te staan. Wie onze redder is, omdat we het weten. Dat is uw Zoon, die voor ons gestorven is, aan dat kruis. Heer, maar wilt u ons helpen om het geheim van dat evangelie dieper te doorgronden? Om de wijsheid en de kracht erin te proeven. En er niet naar te kijken als een struikelblok of als dwaasheid, zoals veel mensen in de wereld dat doen. En daarom bidden we om uw geest. Dat hij ons telkens weer ervoor de ogen opent. En het hart. Zodat we ook meer uit de kracht van dat kruis mogen gaan leven. En dat wat Jezus Christus heeft gedaan en het voorbeeld wat hij daarmee heeft gegeven. Dat het ook mag weer klinken. In ons leven. Van iedere dag. In hoe we ons werk doen. In hoe we in onze relatie staan. In hoe we omgaan met onze naaste, ook als die niet zo vriendelijk en aardig is. Hoe we kijken naar conflict. Hoe we kerk zijn. Heer, help ons daarbij. En geef daarom ook uw zegen aan predikant en kerkenraad en iedereen die hier geestelijk leiding mag geven. Heer, wij danken u ook voor al die momenten dat even helemaal helder wordt wat het evangelie is. En dat we merken dat wij misschien in zo'n ontmoeting met een vriend of met een collega misschien maar hele gebrekkige woorden spreken en dat het tegelijkertijd op de een of andere manier landt. En dat we dan radertjes zien draaien in het hoofd van die ander of de liefde zien opbloeien. Het vuur zien branden. Heer, we willen u vragen of u ons ook daarvoor wil gebruiken. Straks is het weer vakantie Bijbelweek aan het einde van de zomervakantie. Er is van alles en nog wat voor voorbereid. En er zullen ongetwijfeld nog dingen voorbereid voor moeten worden. Maar geef dat dan ook mag gebeuren, juist ook in die week. Bij die kinderen, bij hun ouders. Heer, wilt u dat geven? Heer, wij willen nu ook bidden voor degene die toch ook wel worstelen met uw evangelie. Die zichzelf ook soms zo in de weg kunnen zitten. Omdat ze worstelen met wie ze zijn. Of met de dingen die ze weten van andere christenen. Of van dat evangelie. En wat ze maar niet kunnen vatten. Je geeft dat het tot een doorbraak mag komen. Heer, we bidden nu voor de wereld, die zo in de ban is van andere wijsheid, die soms ook als een kudde schapen zonder herder achter de eerste, de beste, nieuwe held aanloopt en zich daar helemaal aan uitlevert, die in de ban is van de grote verhalen van deze dagen, de doemverhalen soms ook wel, en daar heb ik ook niet zo heel goed raad mee weet, dan zich dan maar weer te wenden tot de politiek en die moeten maar met oplossingen komen. Hier wilt u bij de wereld zijn. En wilt u laten zien dat er maar één redder is. En één herder. Eén persoon die heel deze wereld in zijn handen houdt. En dat is uw Zoon. Hier, ga ook met ons mee als we zo meteen van hier gaan. Misschien was een goede week, of dat nou werken is, of misschien zelfs nog een beetje studeren. Of dat het vakantie is. Heer, geef een goede week en ga zelf met ons mee. Want als u met ons meegaat, dan is het goed. Lieve Vader, zo leggen we alles voor u neer. De dingen op ons hart, ons leven en deze dienst. Doe ermee wat goed is. Lieve Vader, dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, u mag uw liefdegaven geven. En daarna zingen wij opnieuw een loflied voor onze God. Psalm 138, vers 1 en 2. Dus Psalm 138, vers 1 en 2. Jezus Christus is voor ons aan het kruis gestorven. En uit dat offer mogen wij leven. Daarom mogen we van hierheen gaan als gezegende mensen. Verf dan uw harten omhoog tot God die in de hemel is. En ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.